Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal valt voor Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong!
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV. Het is het langstlopende sponsorcontract ter wereld.
Welkom en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de PSV Business Podcast. Een podcast waarin ik samen met commercieel directeur Frans Jansen in gesprek ga met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven. Wij zijn benieuwd naar de echte verhalen achter deze mensen. Wat drijft hen en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Vandaag de gast is Robert van der Wallen, succesvol ondernemer en president-commissaris van PSV. Hij stond jaren op de L-site en behoort tot een van de rijkste van Nederland. Wellicht tegen wil en dank? We gaan erover met hem in gesprek. Frans, aan jou de eerste vraag. Wie is Robert van der Wallen?
Oh, poeh. Nou, volgens mij heb je al heel veel gezegd. Sowieso een succesvol ondernemer. Maar als je het een beetje wegtrekt van het ondernemen, een echte PSV-supporter. L-site, denk ik vroeger ook, op vak L. Nu vaak bij ons in de bestuursloge, uit en thuis. En wat mij dan altijd aanspreekt, Robert juicht echt nog. En dat mis ik af en toe wel eens van bestuurders. Je mag af en toe best laten zien, binnen de perken doet hij dat, maar echt nog een supporter zoals wij dat allemaal zijn. Dat is Robert voor mij. Daarnaast, toen ik 3 jaar geleden bij PSV begon, toen heb ik het laatste sollicitatierondje zeg maar, bij Robert gehad. Ja, en daar kwam meteen een innovatiedrang uit en nieuwe dingen proberen. En vanaf dat moment is het ook niet alleen een raad van commissaris en zelfs president-commissaris nu, maar ook een sparringpartner voor alles wat we aan het doen zijn.
Mooi.
Dat is Robert voor mij als commissaris, maar ook voor mij als sparringpartner binnen mijn job.
En wat typeert Robert als mens?
Heel warm, onrustig, en dan onrustig bedoel ik altijd denkend, volgens mij. Dat kan hij dadelijk zelf bevestigen of ontkennen. Loyaal. Ik denk, je moet moeite doen om er binnen te komen, maar als je er binnen bent, dan heel loyaal, betrouwbaar. Je kunt er dingen tegen zeggen of dingen mee doen. En dan weet je ook van, oké, dan gaan we verder samen uitwerken. Dus warm, loyaal, trouw.
Mooi. Robert, hartelijk welkom bij de PSV Business Podcast. De eerste woorden over jou zijn gezegd.
Het waren er al meteen heel veel,
ja,
toch?
Ja. Wat vind je ervan als je dat hoort? Klopt
nou,
dat?
Ik moet wat nederigheid tonen hier. Hè. Dus, dat weet ik niet of het klopt. Daar laat ik aan andere mensen over of dat klopt. Maar het is mooi als dat gezegd wordt over je.
En jij juicht in ieder geval nog wel altijd bij.
Nou ja, ik juich in mijn eigen box wat harder nog als in de bestuursloge. Maar nu is het ook wat makkelijker bij elkaar, omdat er geen andere mensen in het stadion zitten. Maar ik heb mijn schoen wel eens kapot geschopt in Emmen, omdat we daar een 2-2 tegenkwamen, terugkwamen. Dus ik juich inderdaad, ja, en ik kan ook nog wel eens vloeken, maar binnen de perken, denk ik.
Mooi, hartstikke mooi. Goed. Deze podcast is als volgt opgebouwd. We gaan aan de hand van een aantal stellingen met jou in gesprek. En de eerste stelling luidt als volgt. De grootste tegenslagen, zakelijk of privé, hebben me iets opgeleverd.
Nou, dat kan ik volmondig beamen. Dan word je creatief en dan ga je relativeren en ga je eens goed nadenken. Maar de tegenslagen, ja, die hebben vaak wel emotioneel een diepere betekenis en een diepere, hoe moet ik dat zeggen, dan zie je er wel eens doorheen uiteindelijk. En daar klauter je dan wel uit. En dan ga je toch wel eens nadenken, hoe ga ik dat de volgende keer anders doen? Of hoe ga ik dat aan mijn hand zetten? Dus het klopt inderdaad, die tegenstelling, dat het me altijd veel gebracht heeft. En niet alleen de goede dingen, maar zeker de slechte dingen.
Kun je eens een voorbeeld noemen?
Nou ja, ik ben natuurlijk met mijn bedrijf ooit failliet geweest, bijna in 2000. Als je dan de tweede hypotheek op je huis moet nemen, dan is het toch wel... wordt het toch wel, kom er dichtbij. En dan ga je eens nadenken van, ja, wat moet ik nou anders doen? En uiteindelijk, door de juiste steun met de juiste mensen om je heen, kom je daar uit. En dan weet je ook wel waar je aan moet werken. En dat heeft toen wel geresulteerd dat mijn bedrijf wel enorm succesvol werd.
En wat leerde je daarvan? Wat is dan
nou,
de les?
Wat ik daaruit leerde wel is dat ik focussen is toch wel een heel groot ding. Ik was met hagel aan het schieten. Ik was overal in de wereld actief. En toen ben ik heel gericht gaan schieten. Heel geconcentreerd op een aantal dingen. En echt bij de kern blijven. En die lijn volgen. En ik denk dat het wel... Dat ik dat later in mijn zakelijk, maar ook privéleven, maar ook mijn sportieve leven, grote doelen stellen, stip aan de horizon en die lijn probeer te bewaken. En ja. Dat heeft wel gebracht waar ik gekomen ben, denk ik.
En die grote doelen stellen, dat is het wel, hè? Het is,
Nou ja, het is altijd wel leuk toch om een stip op de horizon te zetten. Kijk, het is... Kijk, ook PSV moet ook in 2030 er staan. Waar staan we dan als club? En wat kunnen we nu beïnvloeden om dan ook succesvol te zijn? En natuurlijk mogen we het resultaat van morgen niet vergeten, maar moeten ook nadenken waar we in 2030 moeten staan en welke initiatieven moeten we nemen. Dus, ja. En als je dan een doel stelt met z'n allen en daaraan gaat werken, dan heb je ook die lijn duidelijk met elkaar. En ik denk dat we dat goed doen.
Oké, ik wil toch nog even terug naar die tegenslag, want je zei, ik schoot met hagel. Je gaf een interview in het PSV Business Magazine en daarop doelde je op het Chili als markt.
Ja, ja.
Kun je ons eens meenemen hoe de jonge ondernemer denkt van, ik ga in Chili beginnen?
Nou ja, kijk, als je fanatiek bent en je wil centjes verdienen, dan... en in mijn geval was het, ja, ik moet het echt in Europa doen, dat is de grootste markt, alles bij elkaar. Maar dan hoor je dat je grootste concurrent een hele grote deal in Chili heeft. Dus dat doe je al heel gauw, pak je vliegtuigen, ga je naar Chili kijken of je daar ook kunt scoren. Nou, toen dachten we dat we dat konden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En wat ik dus niet gedaan heb, is op dat moment gewoon in de auto gestapt en naar Duitsland rijden en daar met de retailers praten. Dus dat was gewoon niet slim. En ja, en dat bedoel ik met hagel, want als iemand zei in Australië gebeurt dit, dan vloog ik naar Australië en ging ik kijken wat daar gebeurde. Dus mijn eigen plan volgen, dichter bij huis, heel gericht naar de juiste dingen, dat heeft me dan wel veel ver gebracht.
Hoe is dat als je nou luistert en je denkt dan aan PSV, Frans, en in jouw rol als commercieel directeur? Nou,
ik kende dit verhaal niet, ik heb het ook gelezen, maar dat doet me wel meteen denken aan een anekdote van ongeveer iets meer dan een half jaar geleden nu, dat wij met het internationale projectteam bij elkaar zaten. En dan hebben we het over, natuurlijk over Mexico, over Amerika, over China, hè, commercieel. En dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden, we hebben nu wel heel veel Duitsers en heel veel van onze supporters zitten in België. Waarom zoeken we het zo ver weg? Want we hebben eigenlijk geen Duitsland-strategie. We hebben niet eens een België-strategie. Maar we hebben wel een Mexico-strategie. Dat denk ik een beetje vergelijkbaar. Dat we toch op een of andere manier gingen we heel erg mee in van... We hebben al die Mexicanen gehad. En ik zeg niet dat het verkeerd was of slecht was of stom was. Alleen moet denk ik niet vergeten om ook om je heen te kijken wat je hebt. En dat denk ik dat nu een stuk beter gaat. Want anders ben je dus echt overal achteraan aan het rennen waar je maar denkt... Dan komt er een Japanse voetballer, Doan, een Japan-strategie. Terwijl je misschien veel meer kunt focussen op, nou kijk nou eens wat er om je heen is en wat ook de Brainport-regio voor Duitsland en België betekent.
Hoe kijk jij daarnaar, Robert?
Ja, dat kan ik volledig volgen. Ik denk dat Frans het goed ziet en ik denk dat we dicht bij huis heel veel kunnen scoren.
Maar is het niet logisch om dan naar Mexico te gaan? Of?
Nou ja, maar kijk, je moet altijd laaghangend fruit pakken uiteindelijk. En dan ben je stom als je dat niet doet. En dat heeft Frans ook keurig gedaan. Ook sponsor uit Mexico binnengehaald. Maar het kan niet zo zijn dat we dan een kantoor gaan openen in Mexico. En 6 man er neerzetten en volledig op Mexico richten. Dus daarin de stip op de horizon zetten. Maar er is niks fout met laaghangend fruit te pakken. En dat moet ook opportunistisch in een bedrijf zitten. Maar dat moet ook in PSV zitten. Maar je moet zeker de grote lijnen niet vergeten. En ja, daar zijn we met PSV duidelijk mee bezig om daar eens goed richting aan te geven.
Okay. Ja, we hebben het nu natuurlijk gehad over de tegenslagen. Dubbele hypotheek op je huis. Maar wat is nou het ultieme succesmoment voor jou? Of het ultieme geluksmoment die je zo in de loop der jaren hebt gehad?
Nou, ik was in 1978 bij de UEFA Cup finale. Tegen Bastia. En toen stond ik op de jongensrang. En toen was ik 12 jaar. En dat was natuurlijk geweldig. En precies 25 jaar daarna, in die hoek, op de jongensrang, had ik voor het eerst mijn eigen skybox. En dat was ultiem geluk ervaring. Als we dan ook in het PSV-verhaal blijven. Dus dat is echt wel waar ik heel erg trots op ben. Ja, en zo zijn er, hè, als het PSV gerelateerd zijn, meerdere momenten geweest in die historie. In Stuttgart hebben we de UEFA Cup, of de Europa Cup 1 gewonnen. Maar ook dat ze me gevraagd hebben als commissaris door bij PSV. Dus er zijn meerdere momenten binnen PSV. Nou, en in het zakelijke leven zijn het legio voorbeelden. Misschien te veel om op te noemen. Maar het gaat gewoon om ergens een stip op de horizon zetten. Dat probeer te bereiken. En als je dan daar in de buurt komt of bereikt hebt, ja, dan kun je dat ervaren als een succesmoment.
Mooi.
Maar goed, tussenvraagje als dat mag, Lennart.
Ja, zeker.
Maar, mensen zeggen wel eens ooit over jou, hè, alles wat hij aanraakt zakelijk verandert in goud. Soms hoor je wel eens, nou god, hij heeft een geluksfactor wel mee. Nou, daar geloof ik niet in. Wat is het dan dat je toch wel vaak... Ja, in de goede industrie, het goede segment, het goede bedrijf stapt, waardoor het toch wel heel vaak succesvol is.
Nou, ik wil toch even ook wel dat even nuanceren, want het is heel makkelijk om over de successen te praten, maar er zijn natuurlijk ook wel dingen die niet goed gaan. En ik heb ook wel één of twee bedrijven waar ik ook een flinke financiële afschrijving moet doen dat niet goed gaat. En dat is heel erg teleurstellend. Maar in beginsel denk ik dat het uiteindelijk is dat ik nooit alleen doe. Ik heb het altijd met een team gedaan. Ik heb het altijd met mensen gedaan. En ik denk dat ik in staat ben om mensen veel vertrouwen te geven. En ook echt mensen te vertrouwen. En als je dan in staat bent om de juiste mensen om je heen te binden. En echt te binden en die de ruimte te geven. Dan trek je ook de allerbeste mensen uit de industrie aan. En dan kun je ook succes hebben. En ik heb natuurlijk ook altijd keihard gewerkt, weet je wel. Ik heb ook altijd wel, ik heb altijd geloofd in een geweldige cultuur. Cultuur is belangrijk. Voor mij is cultuur veel belangrijker dan een strategie. En als je de juiste cultuur weet te bouwen met je bedrijf of in een ploeg of in dingen, dan ga je ook vaak winnen. En dat betekent ook, als je die cultuur bouwt, dat je voorbeeld moet geven. En ik ben wel een leading example van mijn cultuur altijd geweest. En ik denk dat wel, en dan krijg je ook een gunfactor en... Ja, dan maak je ook wel eens succesvolle dingen mee die succes opleveren.
Ja, mooi. Ja, je hebt het over cultuur binnen de organisatie. En dan brengt me eigenlijk op de volgende stelling. De familiaire clubidentiteit van PSV zit ons zakelijk gezien in de weg.
Daar ben ik het niet mee eens.
Omdat?
Nou ja, kijk, als je... in Nederland kijk, de economie wordt gedragen door alle familiebedrijven in Nederland. Dat is de grootste economie, de grootste banenschepper van Nederland. Nou, het is geweldig dat wij een familiaire karakter zijn. We hebben natuurlijk met de Raad van Commissarissen, we zijn met dat plan bezig naar 2030. Goed geanalyseerd ook van nou, hoe zitten andere clubs georganiseerd? Als je nou in Nederland kijkt... Van nou, Ajax is beursgenoteerd. Nou, wij kunnen morgen beursgenoteerd worden. Levert ons dat voordeel op als PSV of niet? Feyenoord heeft een andere aandeelhoudersstructuur.
Maar levert het voordelen op om de beurs op te gaan?
Het zou fijn zijn om financieel wat meer ruimte te hebben. Maar ik denk dat het heel veel nadelen oplevert om naar de beurs te gaan. Maar wie zegt dat het ooit in de toekomst gebeurt? Maar dat zouden we eerst goed analyseren. Ik denk niet dat het past bij de familiaire karakter van PSV. Buiten dat het financieel wat meer mogelijkheden zou geven. Maar dan kom je op een aantal andere dingen onder de vergrootglas liggen. Nou, Feyenoord heeft een andere cultuur. Een andere verhoudingen met vrienden van Feyenoord die aandeelhouder zijn. Dus ik denk de governance, hoe dat bij PSV geregeld is, en daar die familiaire karakter, dat het de ideale sweet spot is voor PSV en dat we daar ook nog lang mee door zouden kunnen gaan.
Is dat ook commercieel gezien zo, Frans?
Ja, absoluut. Kijk, ik geloof heel erg in unique selling points, hè, de USP's. En ik vind altijd mooi, ik mag tegenwoordig, gelukkig ben ik heel eervol, mag ik het Brainport verhaal vertellen, hè, de samenwerking met PSV met de Brainport partners overal in de landen. En ik begin bijna altijd met de vraag, wat voor publiek er ook zit, nu met corona is het wat kleinere groepjes, maar daarvoor grote zalen, van oké, ik geef een voorbeeld. Ik heb een keer in Haarlem gestaan op een heel groot sponsor report, congres. En er zaten denk ik 300-400 mensen in het publiek. Nou, laten we eerlijk zijn, niet heel veel PSV supporters onder die mensen. Dus ik stelde dan de vraag, wie is hier voor PSV? Er waren denk ik 5 handen. En de rest is dan, het gros is dan daar voor Ajax. En toen stelde ik de vraag, kan iemand mij vertellen waarom Ajax ooit is opgericht? Waarom ben je op aarde? is denk ik een hele goede vraag voor families, instellingen, bedrijven, clubs. En dan kwam geen ene hand omhoog. Ik zeg, oké, nu ga ik dezelfde vraag stellen, maar de vijf PSV'ers mogen de hand niet opsteken, want die weten het wel. Weet iemand hoe PSV is ontstaan en waarom? 90% van de zaal stak de hand op. Dat betekent dus dat je iets unieks hebt. Dat schijnbaar ook degenen die niet jou echt volgen, niet fan zijn van jouw club in dit geval, dat ze wel weten waarom jij ooit eigenlijk bedacht bent en ooit opgericht. Waarom besta je überhaupt? Wat is je rol in het leven? Dat gaat wel heel zwaar, maar wat is je rol dan in de gemeenschap? Ja. Iedereen weet het. Nou, als je dat hebt, dan moet je er iets mee doen. En dat hebben we denk ik nu ondertussen 108 jaar lang wel heel goed bewaakt. Dat we nu 108 jaar later eigenlijk nog heel dicht bij onze why en onze how zijn gebleven als familie. En als je dat hebt, ja, dan zou het naar mijn mening heel dom zijn om dat heel snel overboord te gooien. Wat niet zegt dat er geen tussenvarianten zijn, maar ik denk wel dat we dat moeten koesteren. Want dat is dus schijnbaar iets wat ja, wel heel breed bekend is.
Waar staat die cultuur van PSV voor jou nog meer voor, Robert?
Nou ja, uiteindelijk voor winnen. We hebben natuurlijk de meeste landskampioen gehad deze eeuw. Wij willen ook gewoon winnen. Daar moeten we ook proberen na te streven. De cultuur staat ook van slim zijn, warm zijn, samen, zakelijk. Vanuit ook onze historie, hoe we opgegroeid zijn, hoe slim we deals deden. Dat zijn wel dingen die we altijd moeten blijven doen. Innovatief, wat we met Brainport gedaan hebben. Dat zijn wel dingen die echt hier in Brabant kunnen. En wij doen het hier echt samen met elkaar. En dat is uiteindelijk het mooiste voorbeeld hoe uiteindelijk een Brainport verhaal tot stand is gekomen. Wat een geweldig stevig fundament onder deze club legt. En niet iedere week op zoek hoeven naar een nieuwe sponsor. Ja, en daar heeft Philips natuurlijk een geweldige bijdrage aan geleverd. En dat doen ze nog steeds. En daar zijn we natuurlijk enorm trots en dankbaar voor dat op deze manier tot stand gekomen is.
Ja, mooi. Ja, jij zei in een interview, ik geloof dat ieder bedrijf moet groeien, ook PSV bijvoorbeeld. Als PSV niet groeit, kunnen we het echt vergeten. Je moet als organisatie blijven investeren, innoveren en blijven groeien. Kun je eens toelichten hoe wij op dit moment aan het groeien zijn als PSV?
Nou, we zijn op alle gebieden aan het groeien. Dat ziet niet iedereen, hè, want er gebeurt natuurlijk veel achter schermen. Daar staat natuurlijk een hele goede directie. We hebben een goede visie. Er ligt een plan tot 2030. Als je ziet de investeringen die gedaan worden in de club, niet alleen de spelers, maar die gedaan worden in op de academie, in ons medisch centrum. Innovatief, onze marketingstrategie, commercieel, het Brainport verhaal. Dus we zijn op alle gebieden zijn we bezig om te kijken hoe kunnen we groeien. Want als wij niet gaan groeien, dat zou betekenen dat we een stap terug moeten doen. Dus het is cruciaal voor PSV ook om de komende jaren te blijven groeien. En dan zijn er een aantal dingen zijn nu natuurlijk beperkt. Hè. We kunnen niet meer mensen kwijt in het stadion. De commerciële mogelijkheden die hebben enorme sprong genomen de laatste jaren. Dat kan nog wel doorgaan, maar dan meer internationaal als nationaal. Dus we moeten continu blijven kijken hoe kunnen we innoveren en waar zit onze kracht. En daar zijn we volop mee bezig. Dus voor PSV is het cruciaal om daarmee door te gaan.
Als jullie samen een kop koffie drinken, Frans, en jullie praten over groeien. Waar gaat het dan over voor jou?
Ja, over dit. Ja, nee, dat is... als wij hierover brainstormen of sparren, dan is het altijd wel vooruitkijken. Ook terugkijken van, oké, wat hadden we misschien toch anders moeten doen? Dus het is geen walk in the park, hè, of een free walk. Ook ik moet uitleggen, niet alles gaat goed. Hè? Alleen die goede dingen, die lees je dan niet op Twitter of op onze webpage. Maar dan... Ja, dan heb ik daar met Robert over. En dan zeg je, oké, ja, dit hadden we toch even anders kunnen doen. Maar wel altijd vrij snel doorschakelen naar, oké, maar hoe gaan we het dan wel doen? En wat zijn nu die uitdagingen? Laten we die ook gewoon onder ogen zien. Hè? We hebben grote uitdagingen, zeker nu in de coronatijd. Ja, ga nou niet net doen of dat het mooier is dan het is. Het is wat het is. Maak daar je plannen op. En wederom die stip. En als dan gedurende die weg het toch blijkt dat corona langer duurt, bijvoorbeeld nu. Ja, ben dan ook bereid om die stip weer iets anders te zetten. Maar ga er wel naartoe. En dat is denk ik wat continu wel de draad is in de gesprekken. Niet alleen met mij, hoor, want ja, Robert is nu president-commissaris. Ook met Toon, maar ook met Peter en met John en met Jaap. Of met de hele directie en de hele RVC. Dat we echt wel van dit soort brainstorm-sessies hebben. En die best diep gaan.
En wat zijn de discussies dan? De discussiepunten in zo'n brainstorm?
Nou ja, wij willen creating stars together. Dat is ons thema. We willen op alle gebieden willen sterren creëren met elkaar. Sterren op het veld. sterren op het shirt. Want, we willen toch uiteindelijk naar die derde ster terug. Kijk, en je moet de rol van de commissarissen niet overschatten. Het is de directie die uiteindelijk het bedrijf leidt. En die maken wat ze doen. Alleen, die worden door ons wel, denk ik, op de juiste manier uitgedaagd om te kijken van, nou, hoe gaan we die derde ster met elkaar bereiken. En daar hebben ze goede plannen voor op alle gebieden. En dat is niet alleen meer geld, maar dat is op alle gebieden proberen met de beste mensen, de beste organisatie, proberen de volgende stappen te maken. En ja, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, hè, dus dat kan niet zo snel. Wij moeten ook gewoon de lange termijn in de gaten houden en zorgen dat we natuurlijk morgen presteren.
Zijn er clubs waar je dan naar kijkt als je groeit en zegt van, nou, dat zou wel een club zijn waar we ons aan meten of aan willen meten misschien wel?
Nou, volgens mij kijken we naar heel veel clubs. Tenminste, ik heb persoonlijk heel veel contact met heel veel clubs. En dat zullen mensen misschien verbazen, maar ik heb heel veel contact met Ajax, met Menno, mijn collega daar, maar ook met Joris bij Feyenoord, maar ook met Jeroen bij Brugge en bij Dortmund. Dus je zoekt je club wel uit. Hè. Het heeft voor mij nu niet heel veel zin op commercieel gebied om met een Chinese club even te praten, om dingen te leren en te kijken waar gaan ze heen. Dus je zoekt je clubs uit. Nou, de clubs moeten ook voor openstaan. Hè. Dat is natuurlijk een beetje inherent aan de toch wel gesloten voetbalwereld. Niet iedereen staat open om te delen. Maar je merkt nu dat we hele mooie clubs om ons heen hebben, waar we gewoon maandelijks ook weer sparringsessies mee hebben. Van wat zijn jullie aan het doen? En ja, nu door corona gaat het natuurlijk heel vaak daarover. Maar ik weet zeker dat het weer het mooie is van corona, dat je dadelijk samenwerking hebt met clubs die misschien niet zozeer op spelersgebied zitten, maar meer op zeg maar de achterkant van het bedrijf. Ja, en dat doen we met heel veel clubs. Maar dat doen we ook met kleinere clubs, hoor. Het is niet alleen grotere clubs, want ook met kleinere clubs kun je hele innovatieve dingen verzinnen.
Mooi. Oké, we gaan door naar de volgende stelling. En dat is een stelling waarbij, toen we hem opschreven bij de redactie, dacht ik, die kun je niet aan heel veel mensen stellen, maar aan jou wel, Robert. Het speelt in mijn gedachten om ooit een voetbalclub te kopen.
Ja, die heeft zeker gespeeld, uiteindelijk. Ik ben zelfs heel dichtbij geweest. Ik ben in onderhandeling geweest om Sunderland te kopen in Engeland. Dat praat ik over 2,5, 3 jaar geleden.
Had je in die serie gezeten?
Ja, had ik in die serie gezeten. Dat was die tijd ongeveer. Ja, dat was een ongelofelijke club. Ja, goed, maar mijn privéleven stond niet ik had daar geen tijd voor of geen tijd. Ik had geen zin om 3, 4 dagen in de week daar te zitten. Ik ben ontzettend blij dat ik het niet gedaan heb. Dus,
omdat?
Als je in Engeland een club hebt en het gaat niet goed, dan...
In de serie.
Kijk, ik vind het toch fijn om een beetje op de achtergrond te blijven en een beetje proberen niet te veel in de publiciteit te staan. En als je eigenaar van een club bent, dan weet je dat leven voorgoed veranderd is. Dus ik denk dat het uitgesloten is dat ik ooit een club koop. Zou ik ooit ergens een aandeel of met mensen dat samen kunnen doen? Wie weet dat het ooit gebeurt. Het had makkelijk gekund. Kijk, maar mijn hart zit ook bij PSV. En die club is niet te koop. En ik had het ook nooit gewild, hoor. Want PSV moet van PSV blijven. We zijn een zelfstandige. Alle aandelen zitten in de stichting. Dat is fantastisch dat het zo geregeld is. Dus daar droom je misschien wel eens van als kind, hè, om zo'n club te hebben. Maar dat is echt wel weggelegd. Hè. Wil je dat serieus doen en wil je winnen, dan is het voor de echte rijken weggelegd. En daar ben ik niet rijk genoeg voor.
Maar hoe kijk je dan?
Wat dreef je toen om het toch te overwegen?
Ja, gewoon toch nieuwsgierigheid. En plus feit is dat ik ook wat tijd over had. Ik was natuurlijk CEO geweest van mijn bedrijf. En dan verkoop je dat en kom je thuis te zitten en dan... Ja, is het misschien ook een stuk invulling van je leven en dan word je daarvoor benaderd. En ja, daar lag wel echt een interessante propositie om dat te doen. Nou, misschien, weet je wel, moet je dan een keer het risico nemen. Maar ja, als je dat dan ook echt, dan moet ik het ook echt gaan leiden. En dat had gewoon veel te veel energie gekost. Maar het was een mooi avontuur geweest.
Ja, hoe heb je naar de serie gekeken?
Ja, ik vond het wel fantastisch. Ik raad natuurlijk iedereen aan, hè, al die supporters en het stadion. Ik ben daar geweest en weet je, mijn vragen waren daar wat ik interessant vond. Weet je wel, in die boardroom, hè, daar hebben ze een boardroom en daar kun je alleen maar binnen als je stropdas. En ik heb nooit een stropdas om. Maar ja, moet ik dan ook een stropdas om? Weet je wel, en ik ben naar de trainingscomplex geweest. En Robin de Ruiter, hè, die speelde die serie mee en die is onze keeper geweest. Ja, dat was. Maar het was financieel had het een fantastische deal kunnen zijn. En met misschien een beetje geluk had je er iets van kunnen maken. Maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik heb ook nog even naar Burnley gekeken. Ja, en als je dan kijkt wat daar in Engeland gebeurt. Wat daar betaald wordt aan salarissen, aan trainers en hoeveel geld er binnenkomt met tv. Ja, dan is het toch wel een hele interessante markt. En ja, daar lopen wij gewoon in Nederland zo ver op achter uiteindelijk. Maar goed, weet je wel, ik ben PSV-supporter, dus voor mij is het geen enkel optie meer om dat te doen.
Maar toch even terug, als je als L-side man een club als Sunderland, echt een volksclub, daar moet je hart wel harder van zijn.
Ja, dat was wel, weet je wel, maar ik, ja, dat is ook echt wel gebeurd. Daar heb ik ook echt wel, weet je wel, genoten. Ik ben daar naartoe geweest met een aantal adviseurs. We hebben onderhandeld.
Dus je was echt heel ver?
Nou ja, dat was echt heel ver, ja. Dat was ja of nee zeggen. En dat was ook financieel prima te doen. Dat was niet een enorm bedrag. Maar ja, daar had je dan wel echt wel iets van moeten maken. En dat had wel gekund, hè, want je hebt wel veel connecties in Nederland en met mensen. En je had er met goede mensen neer kunnen zetten. Maar ik denk dat ik had het wel gekund, denk ik, uiteindelijk. Om niet arrogant te zijn, maar dat... maar goed, weet je, in je leven maak je soms keuzes. En ja, uiteindelijk ben ik ook blij dat ik het niet gedaan heb.
Ja. En jij, Frans, was je dan meegegaan als commercieel directeur? Had je daar zo'n project?
Nou, dat denk ik niet, want toen kende ik Robert nog niet.
ik denk dat het in die periode ook alweer speelde.
Ja, dus dan had ik gesprekken met hem gevoerd over PSV en dan had hij me een dag later meegenomen naar Sunderland.
Maar zou dat, als je dat zo hoort, even los van PSV?
Kijk, weten niet veel mensen, maar ik heb bijna mijn hele werkleven in het buitenland gewerkt en ook gewoond met mijn gezin. We zijn nu heel, heel gelukkig 5 jaar nu terug in Nederland, waarvan 3 jaar voor PSV. Wij gaan niet naar het buitenland zolang de kinderen nog thuis wonen. En dat, de jongste is nu 16, dus dat gaat ook niet heel lang meer duren. Maar dan kan ik zal nooit zeggen dat wij nooit meer naar het buitenland gaan. Want het was een ontzettend gave ervaring om dingen op te bouwen, vooral. Hè. Overal waar ik voor de Lage Landen naartoe werd gestuurd, moest ik dingen... Ja, of blussen, of opbouwen, of verkopen, of kopen. Dat was een beetje mijn rol. Brandweerman noemden ze mij ook wel. Ik zeg nooit nooit, maar op dit moment is dat niet aan de orde, nee.
Maar zo'n klus als Sunderland?
Oh, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar de serie gezien en dan word ik wel enthousiast.
Ja, maar dan denk je wel, gaan we in je handen van jeugd, denk je, had mij er maar neergezet?
Nee, op dat moment had ik het niet, want toen was ik volgens mij nog alleen maar in gesprek met PSV. Dus toen had ik nog helemaal geen flauw idee wat die gekke voetbalwereld eigenlijk inhield. Nee. Nu weet ik veel meer. Daar ben ik wel maar op deze. Het lijkt allemaal heel mooi, maar je moet wel goed bewust zijn wat er dan op je afkomt. Zeker in Engeland, denk ik.
Wat voor een team had jij samengesteld? Had je een team uit je eigen zakenwereld meegenomen? Of had je die mensen daar?
Nou, ik denk dat je ook zeker lokale mensen moet hebben. Weet je wel. Je had gewoon de beste mensen moeten zoeken. Weet je wel. Dat was geen optie geweest, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel... Ik had misschien iemand uit mijn eigen zakennetwerk daar neergezet als een soort COO met de lokale CEO. Ja, en dan had ik denk ik toch wel gegaan voor, het is cruciaal om een goede technisch directeur te hebben. Ja, die had ik denk ik wel gaan zoeken in Nederland denk ik, met je netwerk. Je moet wel mensen hebben die je kunt vertrouwen en die moet je de ruimte geven. Dus daar was ik wel begonnen uiteindelijk, denk ik. En was wel leuk geweest.
Mooi. Nou goed, als je hem niet gezien hebt, de serie staat op Netflix. Sunderland Hilda. Wij gaan door naar de volgende stelling. Dat is de volgende. Mijn zakelijk instinct zit mij in mijn privéleven in de weg.
Mijn zakelijk leven is ook mijn privéleven geworden. Ik zie eigenlijk geen verschil tussen zakelijk en privéleven. Weet je, dat loopt zo door elkaar heen. Hoe we nu weer.
Is dat goed voor een mens? Dat het altijd.
Ja, ik denk dat het geen enkel probleem is. Ik bedoel, als ik zie hoeveel dat ik niet eens zakelijk doe. Hè. Wij krijgen als commissaris ook nul betaald. Ik heb nog 2-3 commissariaten die niet betaald zijn. Dat is gewoon ook onderdeel van je leven geworden uiteindelijk. Dus niet alles gaat om geld verdienen. Dus voor mij is het gewoon belangrijk dat je wel de juiste tijd kunt besteden aan je gezin, aan de mensen om je heen. Maar weet je, ik zie dat verschil niet zo. Ik zie niet de lijnen van 9 tot 5. En weet je hebt één leven en dat probeer je op een goede manier in te vullen. En ja, eigenlijk is het allemaal hobby uiteindelijk. En zoals PSV een hobby is ook mijn een zakelijk ding een hobby. Het is geen moeten.
Maar ben je veel weg geweest van huis?
Ja, ik heb heel veel gereisd. Ja. Ja, ik reis nog wel, maar ik heb natuurlijk heel veel gereisd. En dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag gehad op mijn privéleven. Dat is een prijs die je betaalt. Maar dat is ook een ontwikkeling die je zelf maakt als persoon. En dat heeft niet zoveel met het reizen te maken. Maar iedereen die gewoon zakelijk aan de weg timmert en die groeit, dan moet je ook je omgeving op de juiste manier met je meegroeien. Ja. Of je moet niet groeien. Dus dat heeft wel beperkingen.
Dus je had dingen niet anders gedaan, om het zo maar te zeggen?
Nee, ik had dingen niet. Ja, ik heb wel fouten gemaakt in mijn leven.
Als we zakelijk en privé even tegen elkaar
aanhouden. Ja, zeker. Zeker heb ik fouten gemaakt in mijn leven. Zou ik het anders gedaan hebben? Dat weet ik niet. Daar moet ik goed over nadenken. Ik heb er geen spijt van, omdat het mij als mens ik ben gegroeid en de personen om me heen zijn allemaal gegroeid. Dus nee, ik denk niet dat ik dingen anders gedaan zou hebben.
Hoe kijk jij daarnaar, Frans?
Nou, ik denk dat het met Robert ook te maken heeft, als dat de vraag is. Wat je zelf al, hè, altijd een stip aan de horizon. Hè? Een groot denken, nou, dat betekent ook dat je niet snel stil komt te liggen. Kijk, ik weet dat Robert een mooie boot heeft en het is geen zeilboot. Want een zeilboot kan stil komen te liggen. Dat is geen toeval dat hij geen zeilboot heeft, maar een motorboot. Daar altijd naar voren. En ik herken dat wel een beetje aan mezelf, hoewel ik me absoluut zakelijk niet met Robert wil vergelijken. Maar je wil altijd door. Je wordt wakker en je wil door. En 's middags om 12 uur wil je nog steeds door. En 's avonds als je naar bed gaat, wil je nog steeds door. En dat is best onrustig.
Maar is dat goed voor je privéleven? Ja, kijk ook even naar jou.
Ja, daar richt je je op in. Weet je, nogmaals, we lang in het buitenland gezeten. Zorg dat je je sportmomenten pakt, dat je gezond leeft. En dat wil niet zeggen dat ik mijn biertjes niet drink, hoor. Maar wel dat er wel in balans is. Dan hou je dat heel lang vol. En ik ben er volledig met Robert eens. Hè. Mensen die zeggen privé en werk moet heel erg gescheiden worden. Dat kan. Maar dat hangt ook wel van je ambitie af.
Is dat zo?
Dat vind ik wel. Kijk, ik vind als je echt groot wil denken en je wil grote stappen maken.
Moet je dan 24-7 aanstaan? Is dat de conclusie?
Nee, dat hoeft niet, maar dat gebeurt. Ik denk dat het niet is.
Nou,
moeten.
Weet je, kijk, ik heb echt mijn tijd nodig om naar de sauna te gaan, om te rusten, om te sporten, om te skiën, om te golven. Daar neem ik genoeg tijd voor. En die heb ik nodig om mijn brains weer in balans te krijgen.
Maar de telefoon staat dan niet uit als je in de lift zit?
Nou, nee, ik zit niet in de lift te appen. Alleen, weet je, tegenwoordig de communicatiemiddelen, ja, dat gaat zo makkelijk allemaal. Dus het maakt ook niet uit waar je bent. Maar kijk, als je mensen vertrouwt, hoef je niet alles te weten, niet alles te controleren, niet alles. Dus nee, ik heb daar heel veel rust in. Dat belemmert mij niet in mijn privéleven, zou ik zeggen.
Maar dat bedoel ik een beetje te zeggen, hè? Want dan kan ik nog steeds een telefoontje van Robert krijgen, terwijl hij de hele dag geskiet heeft, van Frans, ik heb een idee. Dat betekent dus, tijdens de skiën zijn we nog steeds aan het denken.
Ja.
Dat is geen werk, hè? Dat is gewoon leuk. Weet je? Dingen, ja, je moet ook eerst aan denken als je skiën bent. Toch?
Ja.
En of iets anders aan doen. Maar dat kost geen energie, dat wil ik eigenlijk zeggen. Als je leuke dingen doet, waar je ook de ambitie ziet en ook met het team ergens naartoe aan het gaan ben, dan is het volgens mij ook niet zo werk of privé. Dat is gewoon jij als leven.
Jouw vrouw zegt nooit, leg die telefoon eens een keer weg, Frans. Kom, we gaan even samen een glas wijn drinken.
Nou, dat doen we dan ook, hoor. Dat doen we ook, weet je. Het is voor mij ook persoonlijk nou. Maar goed, toen ik in Azië zat, ja, ik was nooit thuis. Azië is groot, hè. En ik was verantwoordelijk voor Azië Pacific. Maar dat wist Suzanne. En als het dan weekend was, dan was ik thuis. Ja, en dat was oké, maar dat weet je. Dat is geen. Hè, daardoor hebben we ook hele mooie dingen gekregen. Daarom heb je het buitenland mogen werken en wonen. Hebben de kinderen een internationale school mogen hebben. Dat is het hele pakket, moet je denk ik bekijken.
Ja.
En dat doet volgens mij Robert heel erg goed.
Ik leg mijn telefoon wel eens weg. Weet je, dat is niet zo dat ik nou, als ik op vakantie ben en ga lunchen, dan neem ik mijn telefoon niet mee. Nee. Weet je wel? Dus. En dan. Weet je, maar dat. Ja, ik vind dat ik dat goed kan combineren.
Ja, want er zijn bijvoorbeeld nu jonge ondernemers die luisteren. En wat zou je mee willen geven? Moeten zij dan, op wat voor manier moeten zij dan aanstaan?
Nou, ze moeten, weet je, dat is voor iedereen persoonlijk. Ik kan niet zeggen, je moet dit doen, maar dat doen. Weet je, je moet. Ik denk uiteindelijk, weet je, het allerbelangrijkste is dat je authentiek bent. Dat je jezelf bent, dat je in jezelf gelooft en dicht bij jezelf blijven. Dat is les nummer 1 die ik zou meegeven aan ondernemers. En probeer niet iemand anders te zijn dan dat je bent. En ga daarvoor. Nou, en vanuit daaruit, ja, denk ik dat je. Ja, natuurlijk moet je aanstaan, weet je wel. Maar de ene die wat meer aanstaat, de andere is ook wat succesvoller uiteindelijk. Dus ja, dat is. Het is heel. Weet je wel, ik ben altijd. Sta ik aan. Ik zie altijd dingen. Ik denk van nou. Weet je wel, dat was wel. Het was wel mooi toen wij... Toen het laatste kampioenschap dat we hadden... hadden we Energie Direct als hoofdsponsor. En die zou stoppen. En ik stond op het stadhuis met Jan Albers... met mijn voorganger als president-commissaris. En toen zei ik, ik heb de nieuwe hoofdsponsor gevonden. Ja, en zei hij, hoezo? Wat zie je dan? Ik zei, ja, maak maar eens een foto. En hij maakte een foto. En toen kijk je goed naar die foto... en dat is 95% van de shirtjes die daar stonden... stond Philips op. Ik zeg, we gaan terug naar Philips. En ze krijgen de shirt gratis. We gaan dat gewoon teruggeven aan Philips. Die moeten gewoon weer terug op de shirt komen. Nou, en van daaruit... is Frans heeft toen de handschoen opgepakt... en is dat Brainport verhaal ontstaan. Weet je wel? Maar het zijn dat soort momenten... die omdat je aanstaat... die net iets kunnen triggeren... om een volgende stap te maken. En ik denk dat dat goed voor ondernemers is. En zeker als je jong bent... om goed je ogen en oren te kosten geven.
Mooi. Hoe ziet de toekomst eruit van PSV?
Ja, een geweldige toekomst. Kijk, we hebben natuurlijk dit jaar een challenging jaar met corona. Het is natuurlijk doodzonde dat we gisteravond zonder publiek zaten. Als wij hier volle bak hadden gehad, waren we ook door geweest uiteindelijk. Ik denk dat we een geweldig team hebben. Dat we een geweldige, verstandige directie hebben. We hebben een positief eigen vermogen bij PSV. We hebben een geweldige Brainport partnerfonds. We hebben Brainport. En we hebben veel ondernemers die gewoon echt PSV een warm hart toedragen. Die ook bereid zijn om financiële injecties te doen. We hebben ook nog wel mogelijkheden in de toekomst. Om te kijken van hoe kunnen we ons kapitaal vergroten. Dat is één. En daarnaast zijn de juiste mensen die draaien aan de juiste knoppen. En we zitten weer gewoon, nadat we vorig jaar wat minder resultaten gehad, gewoon in de opbouwfase die geweldig gaat. Dus ik ben heel erg positief over PSV. En dat komt met name omdat de cultuur en de heritage, dat het wel snor zit bij deze club.
Hoi, en wat is de balans zakelijk en emotie bij PSV?
Bij mij?
Ja.
Persoonlijk?
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind wel een verschil toen ik commissaris was, nu president-commissaris, dat na Den Haag 2-2, dan slaap ik toch echt slecht. En vroeger sliep ik dan niet slecht, dus dat is iets waar ik nog wel iets aan moet doen. Je voelt je toch verantwoordelijk. Ik denk dat ik dat, tijdens de wedstrijd ben ik emotioneel en daarna kan ik heel snel doorschakelen naar een zakelijk niveau.
Als jullie naast elkaar zitten, dat levert mooie beelden op, denk ik, Frans. Jij bent natuurlijk ook gewoon een keiharde diehard fan.
Ja, dat zijn we allebei. Ja.
Als we dan in de uitwedstrijd zaten in Portugal, dan gaan we wel samen even waar alle supporters staan om even een biertje te drinken. Om echt tussen de supporters te staan. Want wij hebben dat natuurlijk van vroeger uit meegekregen. En dat is natuurlijk heel erg leuk.
Ja, als we dan ergens zijn en je hebt een paar uur over... en dan kun je op je kamer gaan zitten en gaan zitten werken... maar Robert en ik zoeken elkaar dan wel op van... kom, we gaan naar het Ventplein. Waar zijn ze? En dan lopen we gewoon in onze korte broek of spijkerbroek en t-shirtje.
We gaan nog net niet meezingen.
Huh? Nou, stiekem wel hoor.
Zal vast gewaardeerd worden. Goed, dit was het einde van de PSV Business Podcast. Dankjewel Robert voor je openhartigheid en je verhalen. Frans, jij ook bedankt. Ik vond het erg leuk.
Dankjewel. Dankjewel. Ik ook. Heel dankjewel. Leuk.
Robert, de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV. Het is het langstlopende sponsorcontract ter wereld.